Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom allemaal bij de alweer 17e aflevering van de Polygon Seahorse podcast. Vanavond hebben we te gast Steven Galicia van Galicia Technical Diving, Stefan Panis van Mine Exploration Team en Dive Expo, Glenn Tessus van GT Products en ikzelf ben Glenn de Wilde, de host en de founder van de Polygon Seahorse. We gaan het vanavond hebben over oppervlakte signalisatieboei, een reel, een spool, waarom, welke soorten zijn er, hoe moeten we het gebruiken? Ja, jongens... Allemaal welkom, Steven. Nog niet zo heel lang geleden. We hebben vandaag een Maris SSI persdag gehad voor de Maris Horizon. Drukke dag al achter de rug, dus bedankt dat je toch nog tijd hebt willen maken om de opname mee te doen. Stefan, welkom. Glenn, welkom. De oppervlakte signalisatieboei, dat is een vast onderdeel van een duikuitrusting. Maar we zien toch wel eigenlijk weinig mensen daar effectief mee... als vast standaard onderdeel van de duikuitrusting gebruiken. Het is ook een onderdeel waar dat vaak veel mensen toch wel wat problemen mee hebben. Dus ik ben eigenlijk heel hard benieuwd van een keer te horen van mensen zoals jullie, experten, die daar eigenlijk zeker en vast, Glenn als instructeur, Steven als wrakduiker, de Stefan ja, als grotduiker en wrakduiker, ja, jullie gebruiken die tools, die oppervlakte signalisatieboei of de OSB, en vooral ook reels en spoelen, eigenlijk bijna bij elke duik. Dus ik zou graag eens een keer van jullie weten, wat is een goede reel, wat is een goede spoel, een OSB en dergelijke, wat en waarom en welke soorten dat er zijn. Glenn, kan jij ons eens vertellen wat eigenlijk een OSB juist is en wat de functie daarvan is?
Ja, een OSB, je hebt het zelf eigenlijk al gezegd, hè, oppervlakte signalisatieboei. Het is eigenlijk om als duiker, omdat je onder water zit, hè, op een bepaalde diepte, is het als duiker eigenlijk een middel om aan de oppervlakte kenbaar te maken waar jij je bevindt. In onze wateren bedoel ik, als we met een boot gaan duiken, is dat dus ook van cruciaal belang. Als je een kantduik doet, dan wordt dat soms gebruikt, hè, afhankelijk of voor te trainen, of soms ook voor ja, toch aan de veiligheid aan de kant te laten zien waar je je bevindt. Maar het is vooral als je dus bootduiken gaat doen, zowel in onze wateren als je op reis gaat in tropische wateren. En dan is het eigenlijk aan de kapitein of de man die de wacht eigenlijk heeft op die boot, kenbaar te maken waar je je eigenlijk bevindt. En die opstijging, als er wat stroming is, dan kan u dat eigenlijk serieus meenemen, die stroming, zodanig dat je verplaatst wordt. Als je dan niks van signalisatie oplaat, dan kan het zijn dat een boot eigenlijk op een bepaalde plaats blijft liggen en jij als duiker weggaat van de boot of voorbij de boot gaat. En als er dan geen goede oppervlakte, bemanning is eigenlijk die dat allemaal goed monitort waar dat de duikers boven komen, dan kun je eigenlijk de boot rateren en dat is een serieus probleem.
Ja, ja.
Dus vandaar, het is eigenlijk een communicatiemiddel.
Ja, dus het is eigenlijk gewoon vooral om naar de mensen die op de boot blijven, de kapitein, te zeggen van kijk, hier ben ik naar boven aan het komen. Puur een veiligheidstool.
Dat is eerste natuurlijk. Hè, ja. Maar er is ook een stukje voor de duiker ook. Hè, een referentiepunt om bepaalde diepte aan te halen voor zijn decompressiestops uit te voeren. Is dat ook een bepaalde meerwaarde natuurlijk. Maar het is uiteindelijk voor de kenbaar te maken om de oppervlakte.
Ja. Nu, je hebt daar ook alle maten en vormen in, hè, Steven. Size doesn't matter, of wel? Hè, je hebt die in alle maten en vormen. Een grote OSB heeft dat zijn voordeel naar visibiliteit of juist niet?
Ja, size does really matter in dit geval. Er zijn kleine boeitjes van zo'n 80, 90 centimeter lang, dikwijls 8 centimeter breed. Dat is handig en leuk om mee te oefenen, maar als je daarmee op zee gaat en je wil gezien worden, want daar gaat het om, door uw schipper en de mensen aan boord, dan gaat dat in veel gevallen gewoon useless zijn. Als er golven van een halve meter staan, dan kan je met zo'n boeitje van een meter eigenlijk al niks meer doen. De bedoeling is dat je een rechtopstaande boei hebt die duidelijk aangeeft op welke positie dat die duikploeg zich bevindt. En voor op zee raden we dan ook eerder aan boeien van 2,10 meter en dergelijke, of toch minstens 1,80 meter lang, zodanig dat je dat echt rechtopstaand kan opzetten. Er bestaan er ook langer, hè. Dat hangt ook een beetje vanaf in welk continent dat je gaat duiken, hoe dat daar de zeegang is, hoe groot dat daar de golven of de duining staan. Maar meest interessant zijn de boeien toch minstens 1,80 meter. Die kan je echt op zee gaan gebruiken. Ja.
Ja. Je hebt er ook alle soorten in. Je hebt uiteraard verschillende maten, zoals we daarnet zeiden. Maar je hebt er ook die...
Verschillende kleuren ook.
Verschillende kleuren. Heeft dat een belang? Nee, hè? De meeste gekende zijn de oranje.
De kleuren hebben ook wel een belang. Er zijn, inderdaad, de meest gekende zijn oranje. Nu, er zijn ook veel dames die liever alles in het roos hebben. Dat bestaat ook. Hè? Dat kan een normale oppervlaktesignalisatieboei zijn. Nu, de technische duikers gaan ook een gele boei gebruiken om aan te duiden als er een probleem is. En de manier waarop dat we dat doen, is eigenlijk de oranje boei, die staat al, die is al opgeschoten, die staat al boven. Als we daar dan een gele aan dezelfde lijn bij aan vastmaken en we schieten die naar boven, dan komen die met twee eigenlijk mooi boven water te staan, heb je die twee kleuren en dan wordt er aan boord ook gemerkt van daar is een probleem. Vandaar ook dat je van die combinatieboeien geel aan de ene kant, oranje of rood aan de andere kant, eigenlijk beter niet gebruikt, want ja, dan is het helemaal niet duidelijk. Hè?
Ja,
maar dat is zeker
niet.
En vast een duidelijk punt. Er bestaan ook zwarte boeien, echt volledig zwart. Vissers gebruiken ook heel veel zwarte markeringen, zwarte vlaggen, zwarte tonnen om hun netten en dergelijke aan te duiden, omdat een zwarte vlek op zee ook nog vrij duidelijk is. We zouden dat niet direct verwachten, maar
nee,
dat is toch
inderdaad.
En dat is toch wel zo, blijkt vrij duidelijk.
Die zijn vrij duidelijk voor een visser als je van op het vaartuig recht vooruit kijkt. Maar voor de helikopter bijvoorbeeld zijn die minder duidelijk. Dus het is een beetje, vissers gebruiken dat heel veel voor hun tonnen, hè, waar ze netten of fuiken hebben uitstaan. Omdat je, als je zo over het water kijkt, gelijk Steven zegt, zie je dat eigenlijk inderdaad goed. Je zou het niet verwachten, maar het is wel. Maar voor de helikopter is het niet zo goed.
Nu, je ziet die ook allemaal in alle soorten verschijnen. Je hebt er die dat in een zakje zitten, je hebt er die dat niet in een zakje zitten. Je hebt er die dat naar boven moeten gelaten worden, of althans waar dat je het touwtje via een gewichtje naar beneden toe kunt laten loslopen. Je hebt dan duikers, en meestal ook de technische duikers, die dat dan gebruiken met een reel, een vingerreel of iets anders. Wat is eigenlijk nu de beste optie? Ik kan ervan uit dat een OSB onmiddellijk eigenlijk operationeel moet kunnen zijn. En wat is de beste manier om die op te laten?
Er zijn inderdaad verschillende boeien. Hè? En de meest eenvoudige is zo met onderaan eigenlijk enkel maar een plaatje lood om de zak eigenlijk dicht te houden. En dat zijn eigenlijk de slechtste modellen. Dat zijn ook meestal de goedkoopste. Daar ben je het minste mee. Nadeel daarvan is dat die dingen aan de oppervlakte leeglopen. Telkens dat je boei omvalt omwille van golfslag en dergelijke, floept er wat lucht uit en door de deur na een tijd raakt die boei leeg en heb je dus eigenlijk totaal geen oppervlaktesignalisatie meer als je daar een kwartier of langer trap moet hangen doen. Dus dat is eigenlijk een slechte aankoop. Die dingen die kosten meestal maar 15 of 17 euro of zoiets. Het is beter om een iets duurdere boei te nemen, waar je toch iets meer mogelijkheden mee hebt. Je zou eigenlijk minstens moeten zo'n boei hebben met een eendenbek in. Je ziet die vorm van die eendenbek hier. Als je die oplaadt, dan gaat die eigenlijk zichzelf toeklemmen. En je hebt dan ook een overdrukventieltje nodig met een touwtje aan om je boei terug af te laten. En die boeien die gaan zorgen dat de lucht die je erin gelaten hebt, dat die erin blijft zitten. Dit type kan opgeladen worden met een automaat die je er ondersteboven in steekt en volblaast. Dan zijn er ook boeien die je oplaadt met een inflaterslang, waar dat zo een inflaterslang koppeling op zit. Uiteraard, die gaan zich niet vastzetten, dus je inflaterslang die gaat er nooit vast op klikken. Als je de boei vult, dan gaat hij zichzelf ook wel lostrekken daarvan. Een stukje veiligheid uiteraard.
Okay.
Dan zijn er
nog
gecombineerde boeien.
En wat is... Oké, er is nog een gecombineerde boei. Oh, ik hoor dat er twee mogelijkheden aan bij.
Ja, er zijn gecombineerde en dat zijn dan de betere. Dus enkel oplaten met die inflaterslang of met de mond, want je kan er ook met die tuit die boei opblazen. Dat heeft zijn beperkingen, maar er zijn ook gecombineerde dat je eigenlijk de twee kan gebruiken. Of de drie mogelijkheden. Met de mond opblazen, met een inflaterslang of met de automaat er onderaan in. Dat kan ook. En dat zijn eigenlijk zo wat de beste. En daar bestaan ook die modellen in van 1,80 meter, waar dat je echt wel mee gezien wordt. En uiteraard, voor de mensen die echt lui zijn, bestaat er ook uit de boei met het kleine luchtflesje. Zodanig dat je kraan open, de boei vult zich en gaat zichzelf vullen en naar boven vertrekken. Het is natuurlijk een gewicht, het is veel minder compact om mee te nemen, maar het bestaat en het is bruikbaar. Het werkt uiteraard zeer goed, hè, als je niet vergeet van dat flesje regelmatig te vullen, uiteraard.
Ja, tuurlijk. Ja. En welk is de meest interessante optie van de drie?
De meest interessante optie is de boei van de 1,80 meter, waarbij dat je de verschillende mogelijkheden hebt. Dat je zowel met een tweede trap de boei kan vullen langsonder, er zit een eindebek, en er zit ook die tuit aan om je inflaterslang op aan te sluiten, of om ze met de mond op te blazen.
Mm-hmm. Ja, ja. Glenn, uiteindelijk, het moet naar boven, dus dat wil zeggen dat er uiteraard ook een touwtje eerst naar beneden moet, althans als je optie kiest om met een gewichtje te werken, maar de meeste gebruiken een reel. Welke twee van de opties raad je aan?
Ja, zelf prefereer ik natuurlijk de reel of de vingerspoel, omdat je daar gewoon meer mogelijkheden mee hebt. Je hebt daar ook meestal een groter bereik mee. Natuurlijk, hè, Steven heeft al een aantal van de modellen aangeduid. Wat dan we zien, hè, die goedkope versie, die zien we heel dikwijls in het recreatieve duiken naar boven komen, omdat de mensen toen op die moment eigenlijk nog niet echt veel kennis hebben. En als ze dan op die moment ook niet goed begeleid worden door een instructeur, die hun eigenlijk al zegt van ja, je zou dat beter niet kopen, je kunt beter dan deze kopen. Want de tweede model dat Steven heeft laten zien, die zijn maar een beetje duurder, hè, maar die zijn wel al veel beter. Daar zit die een eindenbek in, hè, die kunnen de lucht al niet kwijt te spelen. En als je dat dan zo'n recreatieve duiker aanraadt, dan heeft hij eigenlijk al ineens een goeie OSB. En dan kun je zeggen, we kunnen daar een koordje mee, een loodje aandoen of iets om op te wikkelen. Nu, meestal hebben ze dan een koordje van 6 meter of 9 meter met een gewichtblokje aan. Maar je ziet zelf ook al, die afstand is beperkt. Nu, in het recreatieve duiken, als je al decompressie kunt doen op 3, 6 of zelfs 9 meter, dat is al wel wat. Daar kun je al wel wat duiken mee doen. Maar naarmate dat je verder gaat in je opleiding, en zeker als je naar het technische duiken gaat, dan ga je zien, of zelfs op de zee duiken, want zee duiken is het hoeft nog niet technisch te zijn, maar gewoon op zee duiken, dan ga je zien dat er nog maar heel weinig van de mensen zijn die met zo'n koordje, met een loeiken aan, maar eigenlijk veel meer met een spoel of een reel. En dan is het een beetje de keuze ook, hè. Ik bedoel maar even een reel te laten zien. Zo'n reel, een ratchet reel, dat weegt natuurlijk wel een beetje, dat is ook groot. Als ik daarnaast een spoeltje laat zien, ja, dat is veel compacter. Dus als je zo het tweede modelletje, dus het simpelste model, nog niet met een flesje of nog niet met een easy fill, dus voor met een inflator te doen, dan kun je een redelijk compact setje maken, wat dat ook geschikt is voor een recreatieve duiker. Maar je zult zien, mensen die veel op zee duiken en of het technisch duiken doen, dat die allemaal eigenlijk naar een ratchet reel, en die ratchet die slaagt eigenlijk op zo'n ratel, waarbij dat je die op een gemakkelijke manier kunt oprollen en eigenlijk ook een redelijk grote spoot, dat heel simpel gaat. Met een spootje gaat dat ook perfect. Hè? Dus het is een beetje wat je zelf kiest. Vele van ons hebben zelfs de twee bij, omdat je dikwijls met ook de twee kleuren ziet.
Ja, ik kan me er iets bij voorstellen inderdaad, als je die grote reel gebruikt, gaat dat ook gemakkelijker zijn als je begint te stijgen om terug op te rollen, hè? Omdat je een grotere draaibeweging hebt, dus je gaat veel meer touw sneller kunnen oprollen dan met dat kleintje.
Nog een heel groot voordeel ook van die ratchet, hè, voor daar nog even iets op te zeggen, als je die ratchet loslaat, en je hebt hem niet op free loop gezet, maar inderdaad op zijn ratchet stand, zo'n ratel stand, die kun je loslaten en er gebeurt niks. Ja. Als je nog niet heel veel ervaring hebt en je laat een vingerspool los en je hebt die bolt snap niet vastgeklikt, dan is dat rrrt en de vingerspool is weg naar beneden. Hetzelfde met de reels van vroeger die in free loop blijven staan. Allee, die heb je nu nog natuurlijk, maar die in free loop staan, als die niet gelokt zijn en je laat die los, dat is... En uw reel is weg. Dus je moet daar allemaal wel een beetje rekening mee houden. Dat moet ook gewoon meegeven aan de mensen wat dat nu, hoe dat het functioneert.
Ja, want er is ook een speciale techniek, inderdaad, wat je daarnet zegt, dat je niet goed vastsnapt, dan boldeel je je reeltje eigenlijk af. Wat is dan best een techniek om eigenlijk je lijn vast te houden, uiteindelijk? Zeker bij het gewoon wegpergen van uw OSB... gecombineerd met die reel. En uiteindelijk ook, op dat moment, moet je het heel makkelijk kunnen losmaken. Voilà, Steven laat het daar al zien. Dus Steven, kan je eens even uitleggen hoe dat dan juist gedaan wordt?
Er zijn wat verschillende manieren om eigenlijk het einde van de spool vast te maken, dat het niet gaat lopen, en ook te gaan opbergen. Nu, heel veel van die manieren eindigen met... De dubbelender in een oog van de spool, maar wat dat er in uw tas of tijdens het gebruik heel makkelijk kan gebeuren, als dat plooit, dan gaat dat zonder dat je dat opentrekt, kan dat losschieten. Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk, uw reel gaat vallen, dat begint af te rollen en zo verder. Dat is heel onprettig. Kan ook zelfs gevaarlijk worden. Er zijn ook manieren om dat te voorkomen, en dat is door een aantal knopen in de lijn te leggen en het uiteinde lijn met een knoopje dan door het gat te steken en daar de boltsnap aan vast te maken, een paar keer rond en daarin. Maar begint dat maar eens te doen in de winter, met dikke onderhandschoenen aan, dikke drooghandschoenen, dat werkt niet. Dat is goed voor in warmere waters, maar bij ons is dat haast onmogelijk. Daarom, ik gebruik een systeem van een stukje bungee. We hebben... uiteindelijk nog altijd wel de lus in de lijn, die we kunnen gebruiken als we onze lijn ergens willen aan vastmaken, dan halen we dat erdoor en is onze lijn gelokt. Maar daarnaast aan het uiteinde van die lus zit een stukje bungee, een lus, daar rond de spool past, en een lusje waar dat die dubbelender in past. Het staat ook altijd open, dat is zodanig geknoopt. Dat is niet een kromme knoop, het is een kromme knoop, maar het is omdat dat open moet staan. En op die manier kunnen we die lijn eigenlijk vastzetten op het spoeltje. En kan je dat ook gemakkelijk zo wegbergen. Heel makkelijk ook met dikke handschoenen te gaan bedienen.
Ja, inderdaad.
Van zodra dat je je boei gaat oplaten, halen we die dubbelender eraf, want die hebben we nodig. Die hangen we even weg. Dan nemen we een boei. Stel, dat is mijn boei, die gaat eraan. Ik hang die hier aan vast. En in plaats van dat ik dan om de rest van de boei uit te rollen, met een automaat te nemen of met een inflatorslang te gaan zoeken, terwijl ik altijd dat spoeltje moet vasthouden, zolang dat mijn bungee er rond zit, kan ik dat gewoon lossen.
Ja,
en heb ik twee handen vrij om de rest van mijn materiaal te ontplooien de automaat te gaan nemen, de longhouse te gaan nemen bijvoorbeeld, de boei uit te rollen, de automaat erin of de inflaterslang aankoppelen. En de moment dat ik ga, of net voor ik ga beginnen de boei vullen, ga ik eigenlijk heel simpel hier even aan trekken, dat komt los, ik herpak mijn hand en op dat moment kan ik de boei beginnen vullen en die gaat gewoon netjes afrollen. Een heel, heel simpel systeem. Eén stukje bungee en heel veel problemen zijn daarmee opgelost.
Ja, klopt. En dan is het uiteindelijk voor de rest de spoel vasthouden tijdens uw deco-stops.
Spoel vasthouden tijdens uw deco-stops, maar dan kan je uiteraard, als dat touw boven u hangt, kan je het touw blokkeren op het spoeltje, op die manier, en kan je gaan rusten, zodanig dat ook de boei aan de oppervlakte zeker rechtop staat als je daar een klein beetje gewicht aan hangt. En we blijven horizontaal hangen om onze stops te doen. Maar we gaan toch zorgen dat er een klein beetje gewicht op is. We maken onszelf een klein beetje negatief. Maakt dat we een stabieler decompressieplatform hebben. En dat de boei boven ons rechtop blijft staan, zodanig dat we duidelijk zichtbaar zijn.
Ja, en dat is uiteindelijk ook al een stuk van mijn volgende vraag die ik had. Van, op welke manier kan je het best de OSB gaan laten schieten naar de oppervlakte? Maar wat ik hier nog niet heb gehoord, ik denk dat ook uiteindelijk alles start met, voordat je dat begint te doen, uw OSB uit te rollen, dat uw uittrimming perfect in orde moet zijn. Hè? Want uiteindelijk, ik denk, door het feit dat je daarmee bezig bent, ja, ga je heel snel diepte terug gaan stijgen of ga je dieper zakken. Dus het uittrimmen moet wel perfect in orde zijn, uiteraard. Hè?
Ja. Het is multitasken, hè. Je moet veel dingen tegelijkertijd doen. Daarom, met zo'n zaken oefenen, is absoluut een vereiste. Dus om de zoveel duiken, ook als je in steengroeven of in meren of putten gaat duiken, oefent af en toe die boei. Dat gaat alleen maar ten goede komen als je ze toch nodig hebt later of van de zomer op zee. En daar is die vlotbaarheid, die buoyancy uiteraard ook weer belangrijk. Als je gaat multitasken en je merkt van oei, ik begin te zakken, dan moet je niet snel die boei verder willen oplaten. Nee, herstel dan eerst je drijfvermogen en ga dan verder met de rest waarmee dat je bezig bent. Want anders ga je sowieso oftewel heel diep gaan doorzakken, oftewel gaan beginnen opstijgen en kan je je niet meer tegenhouden.
Nee, dat klopt, inderdaad. Dus eigenlijk, de conclusie is dat we eigenlijk beter met een vingerreeltje kunnen werken dan met een gewichtje, omdat je eigenlijk op die manier eigenlijk toch wel de meeste controle hebt over je OSB en vooral over het maken van je decompressiestop en dat je inderdaad, dat je zegt, dat je die kan blokkeren, dat je eigenlijk een soort van plateau kan maken, waardoor dat je eigenlijk heel stabiel en comfortabel je decostop kunt doen. Ja. En dan is het gewoon een kwestie van terug unlocken, beginnen oprollen, stijgen, teruglokken en zo verder totdat je eigenlijk al je stops gedaan hebt, wat dat betreft. Ik heb nog een laatste vraagje wat OSB's betreft. Een onderhoud van een OSB. Want uiteindelijk, ja, daar zit een hele spoel met touw op dat spoeltje. Die zijn nat. Wat na een duik? Hè? Ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die dan de vraag hebben van ja, als ik dat gewoon zo laat drogen, die spoel, ja, dat gaat uiteindelijk op een gegeven moment toch ook nefast gaan zijn voor dat touw op zich. De binnenkant van mijn OSB, die gaat nat zijn. Ik krijg die niet binnenste buiten gedraaid. Hoe moet ik die droog krijgen langs binnen? Glenn, heb je daar de tips voor dat je zegt van dat touw, ja, dat is toch wel op die en die manier of rolt die geregeld een keer af? Wat kan je daarover zeggen eigenlijk?
Als ik zelf mijn reel of spoel in zout water gebruik, dan spoel ik die nadien altijd af met zout water eigenlijk. Zodanig dat het zout er al grotendeels af is. Soms heb je wel eens, als je hem op zee gebruikt, dat er ook wel eens wat weer of wat spookkreeftjes of dergelijke rond de koor zitten. Ja, de koor proper houden is natuurlijk belangrijk. Je kunt hem ook in zout water even laten inliggen, zodanig een beetje lauw water eigenlijk, zodanig dat eigenlijk proper blijft. Uw reel of uw vingerspoel is dan gevrijwaard van zout en aanslag. De koor op zich, die gebruikt wordt, die kan eigenlijk wel tegen het nat worden en zelfs ook het nat blijven. Veel van de spoeltjes die blijven dikwijls in de zakken van de droogpakken zitten en die zitten daar een hele tijd in alvorens dat ze er worden uitgehaald. Dus op zich kan dat daar wel tegen, maar ik zeg toch ook altijd, spoelen met zoutwater en laten drogen is een meerwaarde. Ik laat ze ook niet direct in het volle zonlicht drogen, maar gewoon eigenlijk in mijn garage of mijn duikhok eigenlijk. Ja, voor de OSB zelf, ook gewoon naspoelen. De binnenkant, je ziet dat wel eens, hè, bij minder kwalitatief volle OSB's komt er dikwijls veel water naar binnen. Of als je een OSB niet te goed oplaadt, kan dat ook zijn dat er veel water naar binnen komt. En dan is het toch aangewezen om dat ook eens een beetje zoutwater daarin te doen en om dat nadien goed leeg te maken via de ontluchter en laten drogen. Dat is wat ik er eigenlijk aan doe.
Ja, oké. Stefan, ik kom eigenlijk richting het wrak uit grotduiken tenminste, wat dat ga en
Glenn,
ja,
Steve,
jij wilt nog één ding zeggen.
Ja, tuurlijk. Over de boeien zelf, want een boei kan ook dienen als extra drijflichaam voor de duiker. Als je meestal zit er van bovenaan ook een oog of iets dergelijks aan, kan je een stukje touw doormaken. En als je dan een boei hebt, die kan je rondom aan elkaar vastmaken en dan heb je eigenlijk een reddingsboei. Dus dat is ook bruikbaar als reddingsinstrument of als een extra drijflichaam. Zeker als ze gewoon de lange opgeblazen worst kan je gaan opleunen, kan je onder je knieën steken. Is een extra drijflichaam. Dat is nog iets belangrijk. En anderzijds, mensen die veel willen oefenen, maar niet telkens terug naar de oppervlakte willen, bestaat er ook deze trainingsboei. Mm-hmm. Dat is een heel kort boeitje. Kan dat oplaten met de inflaterslang. Je kan de automaat erin steken, kan je zelfs de flesje aan vastmaken om te gaan oefenen. En die kan je van op diepte terug naar beneden trekken. Dan hoef je niet telkens terug opnieuw naar de oppervlakte. Ik gebruik dat regelmatig. Mensen die echt leren werken met zo'n ding, ja, de eerste keer of de eerste twee keren, dat mislukt altijd. Telkens op en neer naar die oppervlakte met heel dat team, dat is heel lastig.
Tuurlijk.
Dus zo'n oefenboeikjes die je gewoon terug naar beneden kunt trekken, spoeltje of reeltje terug oprollen, allee, nog eens opnieuw en blijven oefenen totdat het goed is. Dat is zeer, zeer nuttig.
Inderdaad, want dat was inderdaad ook nog een vraagje dat ik hier had staan. Hoe oefenen? Voilà, dat is bij deze ook al beantwoord. Ik wist het bestaan er niet van. Is inderdaad een hele goede tip, Steven, om zo met een oefenboei dat oplaten of dat laten schieten van een OSB met je vingerreel te oefenen. Hè. En dat zeker als reddingstool of reddingsboei dan te kunnen gebruiken, dat is inderdaad een optie die daar veel mensen niet aan denken, denk ik uiteindelijk. Dus inderdaad ook een goede tip. Stefan, dan komen we terug tot bij u, want we spreken hier over reels, we spreken hier over spoelen. Dat is uiteindelijk vooral, denk ik, hetgeen wat jij gebruikt als grotduiker in de mijnen. Ja, kan je daar vertellen wat een goede reel is voor u? De handelingen, de situatie is ook helemaal anders dan in open zee of met wrakduiken op de Noordzee of in een steengroeven of whatever. Dus ik vermoed ook dat daar wel andere specificaties nodig zijn om of een juiste keuze te maken om een reel aan te schaffen om in mijn of in groep te gaan gebruiken.
Het hangt natuurlijk ook veel af wat is in eerste instantie de bedoeling waarvoor dat we dat gaan gebruiken. Op sommige wrakduiken gebruik ik exact dezelfde reels als in de mijnen. Bijvoorbeeld in Dover moet je altijd van een anker naar beneden en dan een anker terug omhoog, dus je moet een anker terugvinden, dus dat wordt dezelfde manier uitgelijnd als in een mijn of grot. Dan is de vraag, veel van de systemen zijn al belijnd. Dus wordt eigenlijk een rail of in meerdere mate zeg maar, een spoel meegedaan als backup. Of in veel gevallen een spoel dan, zeg maar, om op sommige systemen of vaak zijn systemen worden er jumps aangeduid door een arrow richting uitgang op de mainline. En als je dan rechts of links kijkt, zul je meestal een aantal meter verder wel een lijn zien die terug begint. Dat wordt vaak gedaan om de systemen minder complex te maken voor beginnende grotduikers of whatever. Mm-hmm. En dan wordt er vaak met de spoel een connectie gemaakt op de arrow richting de jump, om de verbinding eigenlijk tussen de twee lijnen te maken. En dat is altijd, of meestal met een spoeltje, omdat er geen grote afstanden zijn.
Ja.
En dan komen we op de rails. Die in meeste gevallen bij pure exploratie, zeg maar, worden gebruikt. Om zelf lijnen te gaan leggen in een systeem. Dan hebben we heel veel verschillende types. Glenn heeft er juist al een rail laten zien. Vroeger waren de meeste rails van dat model, waar het handvat recht was eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
En oorspronkelijk werden de lampen eigenlijk bovenop op de hendel gezet, om zo te kunnen railen met de lampen er bovenop. Tegenwoordig is er... Er zijn nog altijd mensen, ik gebruik ze soms ook zelf nog, diezelfde ratchet rail. Het is eigenlijk ook, vind ik, een persoonlijke keuze. Maar tegenwoordig, verschillende, natuurlijk ook verschillende groepen van duikers. In een duiksysteem, GUE of dit of dat, of ISE of weet ik, whatever, gaat die rail of die rail gebruiken. Maar ik vind het persoonlijk... ik heb hier nu toevallig zo'n... Dat wordt dan een sidewinder genoemd, omdat het handvat is eigenlijk horizontaal in de plaats van de andere rail. Die heeft geen ratchet, dus die moet je zelf op vrijloop zetten. Maar daar heb je dan wel weer controle met je duim op de spoel voor ze te bedienen. Persoonlijke keuze vind ik zelf.
Ja.
We hebben onlangs wel wat testen gedaan ook met de koord die erop gaat, de verschillende diktes. In een mainline wil je meestal wel iets in dikker materiaal hebben. En David heeft er een hele hoop verschillende getest eigenlijk, naar stevigheid toe. Want een aantal van de koordjes, zeg maar, was eigenlijk ook niet echt voldoende. Als we dan kijken naar lijststeenmijnen of zo, met heel scherpe stenen, wilde ook niet dat je... Sommige was ene keer juk en de koord was al af. Ja, dat is ook niet echt,
dat even, niet echt
de bedoeling.
Nee, klopt, inderdaad. Ik hoor heel veel dat er inderdaad heel veel persoonlijke keuze is. Wat dat denk ik voor beginnende duikers wel vaak moeilijk is, om daar dan meteen de juiste keuze te maken. Want er is uiteindelijk ook een heel gamma van... systemen van reels. Hè. Ik denk, elk duikmerk heeft wel een reel in zijn gamma. Zijn er aspecten aan een reel waar dat men zeker en vast moet rekening mee houden van, als je keuze maakt voor een reel, zorg er zeker voor dat voorzien is? Of is dat ook weer iets dat je zegt van, ja nee, dat is gewoon allemaal 100% pure eigen keuze wat je zelf wil? Zijn er tips dat je zegt van, als je voor een reel moet kiezen en je hebt er dan een aantal waar je een keuze moet uitmaken, zorg ervoor dat zeker dat of die functie daarop op voorzien is. Steve, ik weet niet of jij daar een idee
hebt. Het is eigenlijk vooral een stuk een persoonlijke keuze, maar ook vooral voor wat ga je ze gebruiken.
Ja.
Als je hier bij ons op de Noordzee gaat duiken, dan heb je geen rail nodig wat dat 150 meter koord op zit. Toch zeker niet als het enkel maar moet dienen om je boei op te schieten. Als je echt 150 meter uit wilt kunnen railen op het wrak, ja, dan zal je wel meer koord nodig hebben. Dus een beetje de manier hoe dat je gaat duiken en ook waar dat je gaat duiken dat je dat nodig hebt. Nu, beginnen met een spoeltje en een boeitje om daarmee te starten als oefening en dan achteraf dat spoeltje als backup te kunnen houden, is zeker en vast de beste keuze. En dan kan je achteraf zien welk type van rail heb ik nodig, hoe lang moet die lijn zijn, wat soort van duiken ga ik doen, ga ik eerder oriënteren naar grotduiken, naar wrakduiken en zo verder.
Ja, maar ik hoor ook...
Ik denk dan ook weer de begeleidingen van een instructeur, hetzelfde in grotduiken. Dan zijn ze meestal al niet echt super beginner niet meer. Maar dan met de eerste stappen in het cavern duiken, als je een goede instructeur, die heeft ongetwijfeld de twee types rail ter beschikking. En dan kun je zelf iets met de twee rails werken. Vaak wordt er in de put of zo stonden verschillende parcoursjes om met de rail te leren lijn leggen. En ja, voor de ene ligt die rail beter in de hand of werkt dat aangenamer dan die rail. Maar het is zoals Steven ook zei, het is vooral het doel. Hè. Met zo'n sidewinder rail vind ik minder gemakkelijk om een boei op te laten. Die ratchet rail is daar perfect voor. Want deze moeten dan onderaan gaan terugblokkeren. Die ratchet, ja, die laten los en die is geblokkeerd. Zeker met een camera, denk ik dan op zee, als ik mijn boei oplaat, is sowieso al gedoe.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, want inderdaad, ik hoor reels met vrijloop, zonder vrijloop, blokkagesysteem, ja dan nee. Ik ga ervan uit dat dat toch wel functies zijn op een rail die toch wel belangrijk zijn en die dat toch wel moeten, dat je, als je een rail kiest, dat dat erop voorzien is, of is het echt inderdaad gewoon puur in functie van wat je wilt en wat je nodig hebt?
Ja, in mijn geval, ik denk toch de rail op een bepaald moment moet kunnen blokkeren. Ik denk dat dat toch wel, toch wel een redelijke vereiste is dat je niet voor hebt. Ja, als je die loslaat en inderdaad je zweeft of je bent vrij dat die volledig terug afrolt, dat je die moet gaan zoeken.
Ja. Glenn, gaan we ook nog iets zeggen erover, hè? Nee?
Ja, die ratchet zelf is heel, vind ik persoonlijk heel gebruiksvriendelijk om dat te doen. En ook voor de boei op te laten, vind ik dat een meerwaarde. Nu, nogthans, dat is ook weer een persoonlijke keuze. En er gaan er misschien ook twee strekkingen in vinden. Dat sommige mensen hun OSB oplaten in freeloop. Dus dat ze eigenlijk de ratchet unlocken, dus dat hem niet meer op die ratel staat en in freeloop komt te staan en dan zo hun boei oplaten en hem dan nadien terugblokkeren. Zelf doe ik dat niet. Ik laat de mijnen altijd in ratchet, dus in ratelstand op. Maar sowieso, ik kan u zeggen, om die en die reden doe ik dat. En dan de andere die dat op een andere manier doet, die zal zijn voorkeuren wel zeggen. Dus het is ook een stukje persoonlijke voorkeur. Wat ik belangrijk vind, en dat is hetgeen dat Stefan ook al juist gezegd heeft, als je nu loslaat met die ratchet, dan zit hem niet kwaad. Dan is hem niet weg naar beneden, dan blijft hem voor u hangen. En ook... ik heb al gezien dat nu met de reel dat ik juist heb laten zien, zo'n kentoling komt dat niet gemakkelijk voor. De meesten hebben tegenwoordig een mooie brug eigenlijk waar de koor doorgaat. Maar met vroegere systemen, oudere reels, kon de koor eigenlijk ja, naast uw spoel komen en tussen uw as komen of rond uw windmechanisme komen. Ja, dan is het helemaal een probleem als je hem dan naar boven ontgaan bent en je trekt een lus en die komt rond uw windmechanisme, dan is uw rail en alles weg. En dan zie je ook nog heel veel mensen die dan een beetje panikeren eigenlijk en dat nog proberen te herstellen, waarbij dat ze zelf mee in een versnelde opstijging gaan. En dat is dus ook heel belangrijk aan de mensen om te zeggen, als het fout gaat met een rail, en dat kan bij iedereen gebeuren, dat kan zelfs bij zeer ervaren duikers gebeuren, als het fout gaat, laat uw rail los, die gaan naar boven, in het slechtste geval zet de geld kwijt, maar ga ze bij uw duikteam en uw duikteam kan altijd met een reserverail of een spoeltje of bij een andere duiker gaan bijhangen en meestal een alerte oppervlaktebeveiliging die zien wel, tja, daar is er een ballon boven gekomen, die ligt volledig plat en dat klopt niet. En die gaan dat meestal wel oppikken. Dus het is ook wanneer als je de mensen aanleert, extreem belangrijk om ze het echt te goed te laten aanleren. En dan, zoals dat de Steven er juist al heeft gezegd, heel veel laten oefenen. Ook voor de ervaren duikers. Want je ziet ook dat ervaren duikers, ik zal zeggen, bij wijze van spreken, een heel seizoen Put van Eikeren, Steengroof, zelfs in Nederland, in de Oosterschelde, geen rail opgelaten. En dan gaan ze ineens een duiktrip doen of ze gaan naar de Noordzee. En moet je ineens die rail oplaten en dan zie je daar ook soms nog wel taferelen mee. Dus oefenen is wel belangrijk voor iedereen.
Ja, en misschien nog even een puntje op een aandachtspuntje. Hetgeen dat de Glenn just zei. Ik heb er ook in de carrière al verschillende gezien die de rail oplaten en de rail even met een musketon klikken aan de vest. Als je dan vooruit inderdaad dat de spoel overblokkeert of zo, ja, dan krijg je dus niet direct los, hè, als die een al volle bak ontgaan is.
Nee, klopt.
Met alle mogelijke gevolgen van die, dus.
Ja.
Klik hem eerst even los, voordat je begint.
Zeer slechte techniek.
Ja. Ja, maar het is niet de eerste dat ik zo zie, ze.
Nee.
En waarom doen ze dat? Gewoon puur
ja,
uit...
Het schrik misschien ook gemak? Van hem te laten vallen, omdat ze mij in vrijloop zetten. Of, ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja, de Steven heeft het er juist al aangehaald ook. Hè. Het is multitasken. Hè. Het is in uw trim hè, diepte houden. Het is de reel. Het is de OSB. En dan moet je nog hè, het systeem bevinden. Ontspanner, inflator, flesje. Dus je hebt wel wat handelingen.
Ja. Nou, dan misschien hè, rap te zijn of van, ja, even de reel vastklikken. Oké, okay, met de parachute pakken, de automaat pakken. En dan er al wat lucht in blazen. En dan pakken we de reel terug, maar ze klikt nog vast. Hè? Dus, ja. Aandachtpuntje.
Hetgeen wat ik nog niet gehoord heb, is: hè, ik heb wel de verschillende opties gehoord van hoe dat je de OSB kan vullen met lucht. Maar welke optie gebruiken jullie zelf? Kiezen jullie voor met een automaat op te blazen of via de inflatorslang of met de mond, whatever? Wat is jullie voorkeur erin, Steven?
Hangt er een beetje vanaf met welk systeem dat ik duik. Als dat open circuit is, dan is dat meestal maak ik gebruik van de long hose. Dan steekt u een backup in, je neemt uw long hose en dan langsonder opvullen. Met de rebreather is dat wat meer werk om een automaat uit te nemen en achteraf terug weg te steken. Maar aan die bail-out-fles hangt ook altijd een inflatorslang aan. Dus dan gebruiken we meestal die inflatorslang opklikken op de boei en op die manier opblazen. Ja. Dat stopt ook direct met blazen van zodra dat die boei weg is. Dus eigenlijk, zeker in koud water in de winter en zo, is dat een iets veiliger systeem met een minder kans op free flow van uw tweede trap.
Ja, ik kan me er iets bij voorstellen dat dat inderdaad ook een heel makkelijke manier is. Ik ben even naar zelf, over mezelf aan het nadenken. Inderdaad, als ik met de rebreather met een Horizon zou duiken en ik zorg voor een inflatorslang om mijn eerste trap, ja, dan is dat heel makkelijk om op die manier mijn OSB op te vullen. Hè.
Je kan ook je droogpak loskoppelen, hè. Dat kan ook.
Ja, oké, okay, maar dat is ook inderdaad weer een moeilijkheid, hè, in de zin van als die daar hangt, die hangt er op zich niet in de weg tijdens de duik. Je hebt die heel rap genomen en op die manier kun je heel snel en zonder dat je eigenlijk andere extra handelingen moet doen.
Maar het is zeker niet slecht. Het is zeker niet slecht om af en toe ook je droogpak los te koppelen en dat daarmee te doen, want dan oefen je ook op het loskoppelen en op het terug vastkoppelen. Want zo'n droogpakslang durft ook al wel eens loskomen door middel van riemen dat je er tegenkomt. Dat schiet los. En dan moet je ook met dikke handschoenen terug kunnen vastkoppelen. Hoe meer van die handelingen dat je dat oefent, hoe gemakkelijker dat gaat gaan. Dat wordt muscle memory en dan hebben we er ook geen problemen meer mee achteraan.
Klopt, dat is ook waar. Dat is ook een punt, inderdaad.
Er zijn ook mensen die op zo'n inflatorslang zo eigenlijk een stukje bij opzetten waarbij dat je met je duim er tegen kunt doen dat lucht begint te blazen dan. En die dat zo van onder in de eindenbek steken. Omdat als je met grote OSB zit, die ook nog wel wat gewicht hebben, dan heb ik al heel veel mensen echt zien sukkelen om die met een automaat op te laten. En als je dan als je een inflatorslang met een easy fillet, dan gaat het uiteraard makkelijk. Maar als je dus alleen de OSB hebt, die half gesloten is, dus met een eindenbek, is dat ook wel een heel goed systeem. Dikwijls makkelijker dan met een ontspanner het te doen.
Ja, dat is een goede tip. Ik kan me het bij voorstellen, inderdaad. Ja, klopt, inderdaad. Ik denk dat we heel veel hebben kunnen bijleren van deze aflevering. In ieder geval, de OSB, ik denk dat dit is dat heel veel duikers weten dat het niet belangrijk is, maar gelijk dat Steven zegt, oefenen. En het is nu dat denk ik bij veel duikers een beetje achterwege blijft. En dan, op het moment dat het ertoe doet, dan lukt het natuurlijk niet zo goed. Ik denk dat we gaan afronden. Het was een super interessante aflevering. Een korte aflevering, maar dat kan ook eens geen kwaad. Ik denk dat we daar uiteindelijk alles verteld hebben wat we kunnen vertellen over het gebruik van een OSB en van reels. Afsluiten doen we met nog een visje datje van Thomas van Puinbroek. Altijd leuk om zijn kijk op de onderwaterwereld en leuke weetjes van onderwaterwezens te ontdekken. Verder wil ik onze luisteraars alweer bedanken om te luisteren naar deze 17e aflevering van de podcast. Onze kijkers die op YouTube meevolgen, altijd leuk om ook te abonneren op ons YouTube-kanaal. En voor de rest wil ik jullie, Steven, Stefan en Glenn, nog eens heel hartelijk bedanken voor jullie tijd. En dan zien en horen we elkaar langs de waterkant, hopelijk links of rechts is ergens. En ja, anders zeker en vast tot de volgende aflevering. Bedankt en jongens, tot de volgende.
Yo, okay, ciao. Ciao. Bye.
Hey allemaal, hier ben ik terug. Deze keer hebben we het over de gewone pad. Geen zebrapad, niks. Nee, de gewone pad, we kennen die allemaal van in onze tuin, in het bos enzovoort. Maar eigenlijk zijn dat ook superleuke dieren. Ik weet het zijn visje datjes, maar vandaag maken we een kleine uitzondering voor dit prachtig amfibietje. Nu, padden, die paren in het water. Dus die gaan massaal trekken naar de poel waar ze geboren zijn. En alle mannetjes, die zitten eerst in het water en die wachten op de vrouwtjes. Nu, uiterlijk kan je heel moeilijk het verschil zien tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Dus de mannetjes die hebben een geweldig leuk systeempje bedacht om zich niet te vergissen. Nou, want die mannetjes, je moet je voorstellen, dat is een hele grote vijver. Die mannetjes zitten allemaal op een rijtje te wachten tot al dat ene vrouwtje komt. Maar toevallig komt er een mannetje uit het water. En al die mannetjes die springen op de andere mannetje, want die denken dat dat een vrouwtje is. En hoe weten ze nu van, hola, dat is een mannetje, ik moet niet paren. De mannetjes, als die vastgegrepen worden om te paren door een ander mannetje, dan gaan die een geluid maken, een soort van, die gaan beginnen trillen, zo van, brrr, hela, ik ben een mannetje, brrr, hela, ik ben een mannetje. Dus, en dan weten de mannetjes van, oh, oeps, ik ben met een mannetje bezig, dus daar gaat niks van in huis komen. En dan laten ze los en dan wachten ze op het vrouwtje. Voilà, dat hebben we ook weer al geleerd vandaag. Tot de volgende keer!